Welkom bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars, is het tijd voor het programma Heiligen Getuigen, waar wij verder kunnen voorlezen uit het boek dat handelt over het leven van pater Valentinus Paquet, een zalige pater Valentinus Paquet, die ook beter bekend staat als het heilige paterke van Hasselt. We waren ondertussen toegekomen in een hoofdstuk waarbij we verder een aantal getuigenissen zullen horen van mensen die op een bijzondere manier in aanraking kwamen met pater Valentinus. Meer bepaald in het hoofdstuk 15, de verlichte leraar. We starten met een nieuwe getuigenis. Een meisje zou na 3 dagen bij iemand in dienst treden en ze vertoefde toevallig in Hasselt, waar ze tevoren nooit was geweest. Ze sprak haar biecht bij pater Valentinus zonder van de dienst te gewagen. En de pater waarschuwde haar plotseling: "Je moogt die nieuwe dienst niet aanvaarden. Die man is niet braaf." Ze was ten zeerste verwonderd door die vermaning en vroeg: "Maar hoe weet je dat, pater?" En hij antwoordde: "Je moogt daar niet binnengaan. Die man is niet braaf." En het dienstmeisje keerde terug naar huis en dacht onderweg: "Oh, wat weet die pater daarvan? Die man is een gebuur van ons. Ik kom reeds 5 jaar voorbij dat huis. Ik ga die betrekking toch aanvaarden." En ze deed het. En in het begin vlotte alles goed. Na een tijdje echter kwam de voorstelling van pater Valentinus uit en het meisje zag zich verplicht te vertrekken. Later keerde ze terug naar Hasselt. Ze wou eens vernemen wat pater Valentinus thans zou mededelen, en ze sprak de biecht zonder 1 woord te reppen over het gebeurde. Na de biecht sprak hij: "Ik had het u wel gezegd dat die man niet deugde." "Maar hoe weet je dat toch, pater? Het is wel 1 jaar geleden." "Het is meer dan 2 jaar geleden," antwoordde hij. "Toen zat je aan de andere kant in de biechtstoel." "Ik dacht het u juist te zeggen, pater," hernam ze. "Dat is niet nodig, kindje. Ik weet dat toch." Monseigneur Kezen verklaarde: "Dedit illi scientiam sanctorum." God schonk hem de wetenschap van de heiligen. En die leert men niet in boeken. Dat was het geheim van die verbazende invloed die hij op zoveel zielen heeft uitgeoefend. Was het om zijn vermaningen dieper te doen indringen, dat hij aan sommige biechtelingen zaken openbaarde zonder betrekking op hun geweten, die hij onmogelijk uit zichzelf kon weten? 100 feiten zouden we hier kunnen aanhalen. Zo sprak hij tot een dame bij haar binnentreden in de biechtstoel: "Moederke, uw dochter stelt het opperbest bij de Clarisse in. Ze is er zo gelukkig. O, Maria is zulk braaf kind." En de dame was van meer dan 30 uur ver naar Hasselt gereisd om de biechtvader te raadplegen en de heilige pater was haar totaal onbekend. Een kloosterzuster had ondervonden dat pater Valentinus haar geheimste gedachten raadde en haar daardoor uiterst gepast vermaande. Op zekere dag hoorde ze plots haar belijdenis onderbreken en uitroepen: "Kindje, kindje, ik moet het u zeggen." "Wat dan, eerwaarde pater?" "Kindje, ik moet het u zeggen of onze lieve Heer zou me straffen. Ik moet het u zeggen, ik moet." "Maar wat dan, alstublieft, eerwaarde pater?" "Gij zult niet lang meer leven, kindje." En ze zweeg. Maar hechtte geen geloof aan die woorden en dacht bij zichzelf: Al word ik 70, 80, 90 jaar oud, dat zou in uw ogen toch nog geen lang leven zijn. Kindje, kindje, antwoordde pater Valentinus op die inwendige gedachte, gij, 70, 80, 90 jaar? Nee, dat niet, dat niet. Ik zeg u, gij zult zo oud niet worden. En inderdaad, deze zuster is na een lange en pijnlijke ziekte, die ze uiterst verduldig gedroeg, overleden in 1909 op de leeftijd van 47 jaar. Een heer uit Luik, die sinds enkele tijd de sacramenten verwaarloosde, was in betrekking met een familie die vaak over het heilig paterke sprak. Vaak weerklonk de stem van de genade, maar menselijk opzicht of een andere reden weerhield hem van zijn plan. En zo verliepen 14 jaren. En de man was van plan te huwen. En dat was een geschikte gelegenheid om zich naar Hasselt te begeven. En zo gezegd, zo gedaan. Pater Valentinus schoof de deurtje open en vroeg, zonder enige andere inleiding, waarom zijt ge niet eerder gekomen, kindje? Ge hebt reeds 14 jaar lang willen komen en ge hebt het altijd uitgesteld. Getroffen door zulke onverwachte woorden, sprak de man een rouwmoedige biecht en vroeg het nodige biechtbriefje. Zonder op de vraag te antwoorden of een inlichting te vragen, verliet pater Valentinus de biechtstoel en begaf zich naar de sacristie. Na enkele ogenblikken keerde hij terug, begeleidde de penitent tot aan de kerkdeur, omhelsde hem, reikte hem het briefje met de woorden, nu zijt gij een heilige, ga maar voort met uw rozenhoedje in uw zak te bidden. En werkelijk, de heer durfde zijn overtuiging niet openlijk tonen en bad daarom zijn rozenhoedje in zijn zak. Het biechtbriefje bevatte duidelijk voor- en familienamen en zulke wondergebeurtenissen konden niet verborgen blijven en droegen er heel wat toe bij om hem het vertrouwen van de mensen te doen winnen. In menige brieven die we kregen klonk de uitdrukking ik heb zeer duidelijk ondervonden dat deze heilige man in het geweten een inzicht en een doorzicht heeft dat men menselijkerwijze niet kan uitleggen. Ernstige en geloofwaardige personen hebben feiten schriftelijk medegedeeld en wilden die onder eed getuigen, waarin de bovennatuurlijke wijsheid van het heilig paterke schitterend tot uiting komt. We dienen ons te beperken tot een keuze. In hoofdzaak herleidt tot twee punten. In het eerste deel treden de beginselen op de voorgrond die het heilig paterke volgde bij het aanduiden van roepingen tot een levensstaat. In het tweede leest u handelingen waarin hij begaafd bleek met de geest van voorzegging. Ze horen bij dit hoofdstuk omdat ze bijna alle betrekking hebben op de biecht. Het oordeel over deze feiten berust bij het onfeilbaar leergezag van de Heilige Kerk. Monseigneur Rutten, bisschop van Duik, verklaart dat God hem die buitengewone gaven schonk om hem te maken tot een apostel van de biechtstoel. De werkwijze van pater Valentinus veronderstelt een opvatting over de roeping, zoals de godgeleerden die verdedigden in de Nouvelle Revue Théologique in 1876. En volgende punten zijn hoofdzaak. Door het instellen van een kloosterstaat heeft Jezus alle christenen uitgenodigd tot het beleven van de evangelische raden. Deze uitnodiging tot allen gericht zou men als een algemene roeping kunnen betitelen. Ze verplicht de geroepenen niet. Onder de christenen kiest God er enkele op bijzondere wijze uit om hen door een uitzonderlijke voorzienigheid te begeleiden. Na rijp beraad en vertrouwvol gebed en het sommige tekenen, aangestipt bij geestelijke schrijvers, kan een ziel vaststellen hoe God zijn keuze op haar gericht heeft. Deze speciale roeping eist involging. Een andere weg nemen zou gevaar insluiten. Bij de godgeleerden heerst nog geen eensgezindheid nopens de vraag of God op bijzondere wijze kiest voor het religieuze leven. De heilige Thomas en anderen antwoorden negatief. Jezus nodigt alle christenen uit hem te volgen in zijn vrijwillige armoede, onthouding en gehoorzaamheid. Het is geen zonde, naar de verklaring van de heilige Thomas, wanneer men poogt iemand naar het klooster te leiden, integendeel. Men verricht een dankbaar en verdienstelijk werk voor de Heer. Ook pater Valentinus was naar onze mening daarvan overtuigd. Hij spoorde vele jonge lieden aan gevolg te geven aan de uitnodiging van het evangelie, maar hij legde een diepe geest van onderscheiding aan de dag, waaruit een uitzonderlijke verlichting blijkt. Enkele voorbeelden belichten zijn gedrag. Een jonge dame zou huwen. De dag was vastgesteld, een huis was gehuurd, de meubelen waren gekocht en het bruidstoilet was klaar. Er rees nochtans een bezwaar. Op raad van haar biechtvader begaf ze zich naar Hasselt om pater Valentinus te raadplegen. Na haar uitleg bleef hij met gevouwen handen in stilte zitten, alsof hij bad, en hij sprak dan minzaam. Kindje, onze lieve Heer heeft u reeds zwaar beproefd en heeft zelfs zwaardere kruisen voor u weggelegd. Als gij dit uit liefde voor hem gedragen hebt, zal hij u tot zijn bruid nemen. Uw hart is te edel om aan een aardse bruidegom te behoren. Gij moogt niet trouwen. Gij zult nooit trouwen, nog met deze persoon, nog met een andere. Gij moet in het klooster treden, zuster worden. Maar eerwaarde pater, dat is onmogelijk. Alles is klaar voor mijn huwelijk. Kindje, als gij in het huwelijk zult treden, zijt gij na 3 maanden het ongelukkigste schepsel van de wereld. Voelt gij niet dat het uw roeping niet is? Deze avond nog zult ge het ondervinden en uw betrekkingen zullen afgebroken worden. Heel en al verbaasd verliet de dame de biechtstoel. Dezelfde avond inderdaad ontstond er ruzie en de verloving werd verbroken. Een tijd nadien keerde de dame naar pater Valentinus terug en hij begroette haar met de woorden: ziet ge nu, mijn kindje, dat ge de weg moet volgen waar God u roept? Geef u geheel aan hem. Maar pater, ik heb er nooit aan gedacht. Ik heb er ook geen zin in. Men kan toch ook ongetrouwd in de wereld blijven en zo zalig worden? Ja, dat kan men, maar gij niet. En ge zoudt er diep ongelukkig worden. Al wat ge zoudt ondernemen, zal u mislukken. Als ge de biechtstoel verlaat, moet ge u dadelijk naar de zusters, en hij noemde een naam, begeven. Vraag de weg en zeg hun dat ik u gestuurd heb, daar wil God u hebben. En zij ging. Wie kan de gevoelens beschrijven die haar beroerden, ontstelden en bestormden? Zijt gij dwaas? Gij, naar het klooster? En wat zullen uw kennissen daarvan vertellen? Die pater Valentinus is gek. Hij weet niet wat hij verklaart. En aan welke lotgevallen stelt ge u bloot? Keer eenvoudig terug. Een geheimzinnige hand bleek haar voor te drijven. In zulke gemoedsgesteltenis beschouwde ze het vermelde klooster. En ontgoocheld keerde ze naar haar geboortestad weer. Ze was rotsvast overtuigd dat ze helemaal niet geschikt en bestemd was voor het kloosterleven. En haar gewone biechtvader versterkte deze gevoelens. Ja, die pater van Hasselt is een heilige, maar hij kan toch de bal verkeerd slaan. En wie geen zin heeft voor het klooster, die moet daar niet intreden. Tegenslag op tegenslag trof de jonge vrouw. En dat verplichtte haar de woorden van het heilig paterke te overwegen. Misschien riep God haar werkelijk. En ze keerde terug naar Hasselt en vroeg: als gij mij durft verzekeren dat God mij tot het kloosterleven roept en dat ik daarin zal volharden, dan ben ik bereid te gaan. Ga gerust, kindje, antwoordde pater Valentinus. Gij zijt daar geroepen. Ik zal bij God rekenschap over u geven. De toren van Sint Quintinus in Hasselt hier zal nog eerder dansen dan dat gij het klooster zoudt verlaten. Gij krijgt een vage vuur op deze wereld en na uw dood gaat gij regelrecht naar de hemel. Lange goederentreinen zullen op die dag daarboven aankomen en de heiligen zullen de vraag stellen: van wie mag die vracht verdiensten zijn? En dan zult gij binnengeleid worden, de bruid van het Lam, om hem voor de hele eeuwigheid te volgen. 3 maanden nadien bevond deze persoon zich in het klooster en zij dankte God dag na dag, omdat hij haar op zulke buitengewone wijze tot een leven van zielevrede en van geluk geroepen had. Een juffrouw die in Luik opgevoed was, stond op het punt in deze stad in een klooster binnen te treden, waarmee ze nauw in betrekking stond. Tijdens een bezoek aan Hasselt wilde ze biechten bij pater Valentinus. Ze getuigde dat ze hem hoorde verklaren met een klemtoon en nadruk die ze nooit meer kon vergeten: "Kindje, gij kunt onze lieve Heer niet genoeg bedanken dat hij uw geloof en uw onschuld in het midden van zoveel gevaren heeft gered." Het meisje had geen woord uitleg over haar vroegere leven verstrekt. En werkelijk, ze leefde in een gevaarlijke omgeving, totaal vijandig tegenover de godsdienst. Ze deelde hem mee dat ze van zin was in Luik in het klooster te treden. "Nee, kindje," sprak hij, "er bestaat voor u een beletsel. Maar als ge de wil van God wilt volbrengen, begeef u naar dat andere huis dat men voor u heeft aangewezen." En inderdaad, een kennis had haar de raad gegeven om een ander klooster te kiezen. "In het begin van uw religieus leven," vervolgde de pater, "zult ge daar veel moeten lijden. Maar het gebed zal u steunen en later wordt gij daar gelukkig." Zo is het werkelijk gebeurd. Een andere juffrouw uit de Limburgse Kempen was van plan in het huwelijk te treden, maar de plannen waren verbroken. Op de dag voor het feest van Onze Lieve Vrouw, ging ze naar de kerk van de paters minderbroeders, zonder het voornemen om te biechten. Pater Valentinus ging naar zijn biechtstoel en gaf haar een wenk hem te volgen. Daar er op dat ogenblik geen mensen waren, besloot ze aan zijn teken gevolg te geven. Kindje, sprak de monnik, gij waart niet voornemens in de biechtstoel te komen, maar onze lieve vrouw verlangt dat ge morgen te harer ere zoudt communiceren. En ge moet u niet kwellen met gedachten aan die jonge heer, die wordt toch nooit uw man. Het meisje was enigszins gestoord en ontevreden en besloot nooit meer bij pater Valentinus terug te keren. Enkele tijd nadien werd ze op een middagmaal uitgenodigd, waar ze haar huidige echtgenoot voor de eerste maal ontmoette. In de volgende biecht verklaarde pater Valentinus: kindje, gij hebt degene gezien die eens uw man zal worden. Maar pater, hij bevalt me helemaal niet. Gij zult dat niet blijven zeggen. Er verstreken niet vele weken toen pater Valentinus haar opnieuw aansprak. Kindje, een van deze dagen is uw huwelijk beslist. En inderdaad, in de loop van dezelfde week deed haar toekomstige man zijn huwelijksaanzoek. Pater Valentinus handelde met talrijke personen op dergelijke wijze. Het spreekt vanzelf dat velen hem raadpleegden over hun roeping, want het gedrag van de vrome monnik was algemeen bekend. Sommigen kwamen in de eenvoud van hun hart. Hij ontving hen met de grootste liefde en troostte en hielp hen. Anderen kwamen, gedreven door louter nieuwsgierigheid, en zij waren veelal teleurgesteld. Een bepaalde persoon heeft dat op onverwachte wijze ondervonden. Een familielid had verteld dat een heilig man in Hasselt verborgen zaken kon openbaren. Zij reisde naar de stad, sloot aan bij de biechtstoel en toen haar beurt gekomen was, vroeg ze zonder omwegen: gelieve me te zeggen, eerwaarde pater, of ik trouwen zal of niet. Ik ben geen waarzegger, kindje, luidde het bontige antwoord en het schuifje ging dicht. De volgende brief, uit het Frans vertaald, illustreert duidelijk een typische roeping. Eens vergezelde ik mijn zus naar Hasselt. Terwijl ze in de rij zat bij de biechtstoel van het heilig paterke, bad ik in de kerk. Er was veel volk, zodat ik over veel tijd beschikte om mijn geweten te onderzoeken. En tenslotte ging ik ook biechten. Pas was ik begonnen toen pater Valentinus me in de ogen keek en me onderbrak. Wat een hart, wat een groot hart. Na de belijdenis van mijn zonde bleef de pater mij aankijken. Ik was verlegen en wist niet welke woorden ik eraan zou toevoegen en bekende dan: pater, ik heb de leeftijd bereikt om in de wereld een betrekking te zoeken. Bid eens voor mij. Mijn zoon, de zaken van deze wereld zijn niet voor u. En na deze woorden ging ik heen. Nog nooit was de gedachte in mij gerezen de wereld te verlaten. Tijdens het overwegen van deze eigenaardige vermaning klopte iemand me op de schouder. Pater Valentinus herhaalde in het voorbijgaan zo luid dat iedereen het goed kon horen: mijn zoon, de zaken van deze wereld zijn niet voor u. En voor anderhalf jaar verstreken was, bevond ik me terug bij pater Valentinus. Nog voor ik een woord had gesproken, begroette hij mij. Zijt gij daar, kindje? Ik heb hele nachten voor u in gebed doorgebracht. Ik bekende hem het plan dat intussen in mij gerijpt was om de wereld te verlaten. Ja, ja, gij wordt religieus, verzekerde hij. Maar intussen moet gij dikwijls, zeer dikwijls, de heilige communie ontvangen. En weer verliepen enkele maanden voor het weerzien. Tussenin raadpleegde ik verschillende priesters over mijn toekomst. En een van hen, een kloosterling, had me op zijn kamer ontvangen en aangeraden lekenbroeder te worden, vermits ik geen Latijn kende. Een ander meende dat mijn roeping niet vast genoeg was om een strenge levensregel te aanvaarden, zonder een bijzondere aanwijzing van God. Ik zou best handelen door een minder strenge orde te nemen. In die onzekerheid begaf ik me naar Hasselt en knielde er neer voor de biechtstoel. Bijna onmiddellijk stak pater Valentinus zijn hoofd buiten de biechtstoel en keek me weerom aan. Toen ik in de biechtstoel neerknielde, begroette hij mij. Ik had u verwacht. En na de biecht voegde hij daaraan toe. Om 1:30 na de middag moet ge bij mij terugkomen, want ge gaat vandaag toch niet naar huis. En dat klopte met de waarheid. Tegen mijn gewoonte had ik het besluit genomen die dag in Hasselt te blijven. Na de middag nam hij onmiddellijk het woord en verklaarde. Kijk, de pater met wie gij op zijn kamer over uw roeping gesproken hebt, zegde bijna de volle waarheid. De tweede vergiste zich. Gij moet naar de trappisten gaan, daar zijt gij op uw plaats. De naam alleen schrikte mij reeds af. Maar pater, weerlegde ik, waaraan denkt ge? Ik ben niet gezond genoeg om zulk een streng leven vol te houden. Ja, waar zoudt ge dan willen heen gaan? Vroeger was ik enigszins in betrekking geweest met de paters Karmelieten, en aldus antwoordde ik schuchter, bij de ongeschoeide Karmelieten. Maar kindje, denk eens even na. Hij die uw gezondheid genoeg kan verlenen om bij de paters Karmelieten te volharden, zal ze u nog gemakkelijker schenken om trappist te worden. Goed bidden, niet waar? Dat beloofde ik en ik ging heen. Weinige tijd nadien had ik een onderhoud met de abt van de trappisten, en deze goede religieuze maakte zulk een uitstekende indruk op mij, dat ik beloofde spoedig hun medebroeder te worden. Dan ging ik mijn besluit meedelen aan pater Valentinus. Wel, wel, kindje, begroette hij mij bij de ontmoeting. Eindelijk zijt ge naar de trappisten geweest. Ja, ja, daar is uw plaats. Men heeft u daar nodig en ge zult werkelijk een werktuig zijn in de handen van God. Toen wilde ik voorgoed afscheid nemen van mijn weldoener. O, verklaarde hij, gij zult nog wel terugkomen. Het viel me lastig een besluit te nemen en daarom bracht ik inderdaad opnieuw een bezoek aan pater Valentinus. Dat betekende een uitstekende kans om een generale biecht te spreken. Maar pater Valentinus gunde me de tijd niet om veel te zeggen. Het is goed, onderbrak hij me bijna van bij het begin af. Maar gij vergeet dit en dat. Waarlijk, 2 of 3 zonden waren aan mijn gewetensonderzoek ontsnapt. Hij kon ze zeker niet weten, tenzij door bovennatuurlijke verlichting. Toen ik mijn generale biecht wilde voortzetten, onderbrak hij mij opnieuw. Allons, uw rekening is daarboven verheffend. Gij wordt nu een blijde, vrolijke trappist en gij zult er heel oud worden. Enkele dagen voor mijn intrede in het klooster zocht ik mijn weldoener nog eens op om hem mijn dank te betuigen. Hij bevond zich in Tongeren waar hij een retraite predikte. Hij was zelf gelukkig door mijn geluk, gaf me de zegen en bij het afscheid hoorde ik hem zeggen: als ik wilde, zou ik zelfs uw kloosternaam kunnen noemen. En de goede man lachte hartelijk. Zonder twijfel zag hij me reeds in mijn witte gewaad en wist hij dat mijn naam de zijne zou zijn, Frater Valentinus. Nadat ik ongeveer 1 jaar het witte koorkleed had gedragen, stond het mij duidelijk voor de geest dat ik reeds te oud geworden was om een ernstige Latijnse studie te ondernemen. Ik ontving het kleed als novice der broeders en korte tijd nadien wees men mij het ambt van portier aan. Vader Abt bekende mij later: gij zijt degene die wij verwachten, want sedert 2 jaren vroeg ik dagelijks aan God een goede portier. Ik heb u voor het ogenblik nodig. Een ander deel van dezelfde brief verstrekt een inleiding tot de wonderbare voorspellingen die nog hun beurt moesten krijgen. Tijdens een bezoek van mijn moeder had ik er mijn spijt over uitgedrukt dat ik nooit vroeger aan pater Valentinus een prentje als aandenken had gevraagd. Mijn goede moeder beloofde mij dat ze er me een van hem zou bezorgen. Ze kon zich eerst niet naar Hasselt begeven en vroeg een vriendin, die naar deze stad ging, de boodschap te volbrengen. Deze vrouw had op haar beurt belet, maar verzocht een heer het prentje mee te brengen, zonder te verklaren voor wie het bestemd was. Toen de man in de biechtstoel zat, vroeg hij aan pater Valentinus of hij zo goed wilde zijn hem een prentje te geven. "Ik geef nooit prentjes," antwoordde het heilig paterke. "Maar voor hem zal ik er u een geven. Ga naar broeder Portier, ik zal het u daar laten brengen." Verwonderd verliet de heer de biechtstoel en snapte slechts de betekenis van deze woorden toen de dame hem uitleg had verstrekt. Natuurlijk hebben ook sommige personen die pater Valentinus naar een levensstaat leidden zich teruggetrokken en niet volhard. Dat zal degene niet verwonderen die de opvatting van pater Valentinus over de roeping kenden. Het staat nochtans vast dat de biechtstoel van het heilig paterke een vertrekpunt is geweest van vele religieuze en priesterlijke roepingen. Velen waren vast overtuigd dat pater Valentinus de geest van profetie bevat. Hij beschikte echter over een uitstekend geheugen. Hetgeen bovennatuurlijk scheen, zou men licht op natuurlijke wijze kunnen uitleggen. Feiten over zijn profetische gaven volgen hier, en de lezer, luisteraar, dient zelf te oordelen. Na langdurig aandringen van koning Leopold II en op het verlangen van zijn heiligheid paus Leo XIII, besloot de abt van Westmalle 4 van zijn kloosterlingen naar Congo te zenden. Een bepaalde broeder van deze abdij behoorde niet tot het getal. Het gebeurde dat pater Valentinus in de abdij kwam om biecht te horen en tot de vermelde broeder zegde: "Jij zult ook naar Congo gaan en harde beschuiten eten." De verklaring verbaasde de kloosterling erg. Hij reageerde: "Maar pater, daar weet ik niets van." En pater Valentinus bevestigde het opnieuw. Waarlijk, tegen elke verwachting in, vertrok de broeder met de eerste karavaan, die op deze wijze 5 man sterk werd. Lange jaren geleden was het 2-jarig kind van een familie in Hasselt gevaarlijk ziek. In die periode las pater Valentinus elke morgen de mis bij de zusters van de heilige kindsheid. Op een morgen wachtte de bedroefde vader op de heilige monnik en vroeg hem zijn zieke kind te komen bezoeken. Het knaapje staarde bijna voortdurend naar een schilderij Jezus in het graf dat boven het bed hing. Pater Valentinus volgde de bedrukte vader naar het ziekbed van zijn kind. Bij zijn komst aldaar bekende hij: "O gelukkige ouders, die weldra zulk een schone engel in de hemel zult bezitten. Onze lieve Heer heeft besloten uw kindje op een vrijdag om 3 uur, dezelfde dag en hetzelfde uur waarop hij gestorven is, uit de wereld te halen. Daarom staart het voortdurend naar die prent. Het kindje is werkelijk een tijd nadien op een vrijdag om 3 uur gestorven." Een dame van wie de broer uiterst ziek te bed lag, maakte haar vrees bekend aan pater Valentinus. Deze stelde haar gerust met de woorden: "Dat kindje mag niet sterven. Hij moet water van Lourdes drinken." "Waar zou ik dat kunnen krijgen?" "Het is al thuis bezorgd, kindje." En bij de thuiskomst van de vrouw verhaalde de meid dat 2 zusterkes der armen hadden aangebeld en water van Lourdes gebracht hadden voor meneer. Deze dronk ervan en is nadien genezen.
Thank you.
Omstreeks 1858 liet het gedrag van een kloosterzuster in de buurt van Sint-Truiden veel te wensen over. Op aandringen van de overste ging pater Valentinus er een retraite prediken. De zuster had pas de deur geopend of de heilige man vermaande de bewuste zuster. Zuster opgepast, ge moet zoveel pluimpjes op uw hoed niet zetten, ge hebt nog een jaar te leven. En deze woorden troffen haar ten zeerste. De zuster kwam tot inkeer, deed een goede retraite en leefde voorbeeldig. Juist 1 jaar later stierf ze. In 1902 verbleef pater Valentinus in het Oogleidersgesticht in Gent. Na een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Oostakker zegde hij eens tot de algemene overste: Kindje, kareeltjes, kareeltjes in Oostakker voor de blauwe zusterkus. En dat herhaalde hij zo dikwijls, tot de overste snapte dat hij wilde mededelen hoe men te Oostakker een klooster voor haar zusters aan het bouwen was. De verklaring verbaasde haar heel erg, en zij wist daar niets van af. Enkele tijden nadien ontbood monseigneur Brak, bisschop van Gent, haar en verzocht haar het klooster te aanvaarden dat men in Oostakker aan het bouwen was. Dezelfde algemene overste bracht op zekere dag een onverwacht bezoek aan Hasselt. Bij haar aankomst was ze niet weinig verwonderd daar te vernemen dat haar komst er bekend was. Pater Valentinus had bij voorbaat aan de moeder van Hasselt doen aankondigen dat de algemene overste op reis naar Hasselt was. Op 30 juli 1900 schreef de zeer eerwaarde heer Stordeur, deken van Vlijtingen, de bijzondere vriend van pater Valentinus: In 1871 moest ik de parochie Sint-Lambrechtsherk voor die van Blummen verwisselen. Het speet me enigszins, maar pater Valentinus troostte mij met deze woorden: Dat zal geen 7 jaar duren. En met klem en kracht herhaalde hij: Nee, geen 7 jaar. De toon van de woorden en de zekerheid waarmee hij ze uitsprak troffen mij. Na 6 jaar en 11 maanden werd ik verplaatst. Een kloosterzuster biechtte bij pater Valentinus. Na de biecht sprak hij: Kindje, onderwerp u toch aan de wil van God. Binnenkort zal er veel droefheid zijn in de familie. En de zuster begreep de woorden niet. Bij haar terugkeer in het klooster vond ze een brief die haar de plotse dood van haar vader mededeelde. Een dame was zwaar ziek. De dochter zou graag naar Hasselt gegaan zijn, maar durfde haar moeder niet verlaten. Op zekere dag gaf de moeder de indruk het veel beter te stellen. De dochter maakte van deze gelegenheid gebruik om zich vlug naar Hasselt te begeven. Dat was 3 uur in de namiddag. Om 5 uur zat ze in de biechtstoel van pater Valentinus. Ze vroeg de goede pater te bidden voor haar zieke moeder en hij antwoordde: Ja, kindje, ik zal bidden tot lafenis van haar ziel. Maar pater, vroeg ze ontsteld, mijn moeder is toch niet dood? Kindje, gij moet u onderwerpen aan de heilige wil van God. Uw moeder is om 4 uur gestorven. En dat was inderdaad zo. Een lekenbroeder van ons klooster werd naar zijn zieke moeder geroepen en voor de terugkeer naar zijn klooster vertoefde hij enkele dagen in Hasselt. Toen hij op het punt stond te vertrekken, zegde hij aan pater Valentinus vaarwel. Ik ga terug. De reis is te ver, kindje, antwoordde de vrome monnik. Moeder zal sterven, wacht nog één dag. En de volgende dag, op een woensdag, herhaalde de broeder. Pater Valentinus, geen nieuws van huis, goed nieuws, ik ga dus terug. Op de donderdag kwam pater Valentinus zelf bij hem en zegde. Nu moogt ge gaan. De broeder gehoorzaamde en bij zijn thuiskomst trof hij zijn moeder stervend aan. Ze overleed nog dezelfde dag. Op 5 september 1901 overleed om 1 uur in de nacht de burgemeester en hij had enkele dagen voor zijn dood in zijn woning de biecht gesproken bij pater Valentinus. Een nicht van de overledene kwam om 6:30 's morgens bij pater Valentinus biechten en hij meldde haar. Kindje, uw oom is in de loop van de nacht overleden, maar niet droef zijn, hij is naar de hemel. Dezelfde dame deelde pater Valentinus in de biechtstoel eens mee dat ze besloten had samen met haar moeder naar Lourdes te reizen. Nee, kindje, antwoordde de heilige biechtvader, gij zult dan niet kunnen gaan. Onze lieve vrouw heeft uw bedevaart uitgesteld. En inderdaad, een reden die niemand kon vermoeden, verplichtte hen de reis enkele maanden uit te stellen. Pater Valentinus verklaarde aan een zuster Franciscanis van Sorlin dat de aalmoezenier van het moederhuis zou overlijden in de lente, nadat hij zelf gestorven zou zijn. Pater Valentinus overleed op 1 januari 1905. De aalmoezenier Planjaar stierf op 3 april van hetzelfde jaar. Dezelfde zuster heeft verschillende bevindingen met het heilig paterke opgetekend in een brief die eindigt als volgt. Ik verklaar dat alles wat ik hierboven geschreven heb volkomen waar is en dat ik nog iets vergroot, nog iets verkleind heb. Een deel van de brief bevat de volgende gegevens. In 1879 genoot ik het geluk voor de eerste maal bij het heilig paterke te biechten. Hij zelf sprak mijn hele biecht. Ik hoefde slechts ja te antwoorden op al hetgeen hij zegde. Hij las in mijn ziel. Ik koesterde een geheime wens die ik reeds jaren in mij bewaarde en die ik aan niemand had medegedeeld. Pater Valentinus verklaarde me alles juist gelijk het was. In 1898 lag mijn moeder op sterven. Bij mijn terugkeer in België maakte ik van de gelegenheid gebruik om een tweede keer naar Hasselt te gaan. Na mijn gewone wekelijkse biecht bleef de monnik een poos sprakeloos zitten. Bij dat langdurig zwijgen keek ik op en zag een wondere toestand. De goede pater was in verrukking, geloof ik. Een bovennatuurlijk licht omstraalde hem. Hij hield de handen gevouwen en zijn ogen waren hemelwaarts gericht. Bij dat gezicht was ik zeer geschrokken. Daarna verdween het licht en de heilige man sprak. Een groot aantal zondaars zal zich door u bekeren. Wilt gij later heilig worden, dan moet ge door gehoorzaamheid uitmunten. Als gij een ingeving krijgt om een bijzonder goed werk te volbrengen, moet gij eerst de toestemming gaan vragen. In geval van weigering moet ge ook tevreden wezen, alsof men ja gezegd had. Verbaasd heb ik de biechtstoel verlaten en voor het altaar van Sint-Jozef heb ik al deze gegevens onmiddellijk genoteerd. De zeer eerwaarde heer Denis, die wij hierboven al aanhaalden, voegt daarbij... De goede zuster heeft me menigmaal van deze verrukking gesproken, van de biechtstoel die plotseling verlicht werd en van de buitengewone indruk die ze op dat ogenblik beleefde. Zij is een eenvoudige zuster, bezield met een geest van geloof, groot genoeg om bergen te verzetten. Het verwondert me geenszins dat zij dat voorrecht bij het heilig paterke heeft genoten. En zo, beste luisteraars, beëindigen we hoofdstuk 15 van het boek dat handelt over het leven van de zalige pater Valentinus Paquet. U kan een volgende keer verder luisteren naar hoofdstuk 16, Laatste ziekte en zalige dood, waar we de laatste momenten van de zalige pater Valentinus Paquet, tijdig paterke van Hasselt, zullen beleven. We danken u voor uw luisterend oor en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.